hoop en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten, gemeente, met het zingen van Psalm 33 en daarvan de versen 16 en 11. Psalm 33, de versen 6, 10 en 11. geliefden, de schriftlezing in deze avonturen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. Wel in het evangelie van Lucas en daarvan het 14e hoofdstuk. Doch vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Tot zover. We noemden nu Lucas 14, daarvan de verse 1, ja, het hele hoofdstuk. En het geschiedde, als hij gekomen was in het huis van den overste der Farizeeën op de Sabbat om brood te eten, dat zij hem waarnamen. En ziet, er was een zeker waterzuchtig mens voor hem, en Jezus antwoordde en zeide tot de wetgeleerden en Farizeeën, en sprak, is het ook geoorloofd op de Sabbat gezond te maken? Maar zij zwegen stil. En hij nam hem en genas hem en liet hem gaan. En hij hun antwoordende zeide, wiens ezel of os van u lieden zal in een put vallen, en die hem niet terstond zal uittrekken op de dag des Sabbats? En zij konden hem daarop niet antwoorden. En hij zeide tot de genoden een gelijkenis aanmerkende hoe zij de vooraanzittingen verkozen, zeggende tot hen, wanneer gij van iemand ter bruiloft genood zult zijn, zo zet u niet in de eerste zitplaats, opdat niet misschien een waardiger dan gij van hem genood zijn. En hij komende die u en hem genood heeft tot u zeggen, geef deze plaats, en gij alsdan zal beginnen met schaamte de laatste plaats te houden. Maar wanneer gij genood zult zijn, ga heen en zet u in de laatste plaats, opdat wanneer hij komt, die u genood heeft, hij tot u zeggen, vriend, ga hoger op. Alsdan zal het u een eer zijn voor degene die met u aanzitten. Want een iegelijk die zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en die zichzelf vernederd zal verhoogd worden. En hij zeide ook tot degene die hem genood had, wanneer gij een middagmaal of avondmaal zult houden, zo roep niet uw vrienden, nog uw broeders, nog uw magen, nog uw rijke geburen, opdat ook dezelfde u niet de enige tijd wedernoden en uw vergelding geschieden. Maar wanneer gij een maaltijd zult houden, zo nood armen, verminkte, kruipelen en blinden. En gij zult zalig zijn, omdat zij niet hebben, en u te vergelden, om u te vergelden, want het zal u vergolden worden in de opstanding der rechtvaardigen. En als een van degenen die mede aanzaten deze dingen hoorde, zeide hij tot hem, zalig is hij die brood eet in het koninkrijk Gods. Maar hij zeide tot hem, een zeker mens bereidde een groot avondmaal. En hij noodde er velen, en hij zond zijn dienstknechten uit ter uren des avondmaals, om de genoden te zeggen, komt, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen alle zich te vereenderachtiglijk te onschuldigen. De eerste zeide tot hem, ik heb een akker gekocht, en het is nodig dat ik uitga en hem bezie, en ik bid u, houdt u mij voor verontschuldigd. En een ander zeide, ik heb 5 juk ossen gekocht, en ik ga heen om die te beproeven, ik bid u, houdt u mij voor verontschuldigd. En een ander zeide, ik heb een vrouw getrouwd, en daarom kan ik niet komen. En dezelfde dienstknecht wedergekomen zijn de boodschap te deze dingen zijn heer. En toen werd de heer des huizes toornig en zeide tot zijn dienstknecht, ga haastiglijk uit in de straten en wijken der stad En breng de armen en verminkte en kreupelen en blinden hierin. En de dienstknecht zei de Heere, het is geschied gelijk gij bevolen hebt en er is nog en nog is er plaats. En de Heer zeide tot de dienstknecht, ga uit in de heggen en de steggen, in de wegen en de heggen en dwing ze om in te komen, opdat mijn huis vol worden. Want ik zeg u lieden, dat niemand van die mannen die genood waren, mijn avondmaal smaken zal. En vele scharen gingen met hem en zij, en hij zich omkeerde, zeide tot hem, indien iemand tot mij komt, en niet haat zijn vader en moeder, en vrouw en kinderen en broeders en zuster, ja ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en mij navolgt, die kan mijn discipel niet zijn. Want wie van u willende een toren bouwen, zit niet eerst neder en overrekent de kosten, of hij ook heeft hetgeen tot volmaking nodig is, opdat niet misschien als hij het fundament gelegd heeft en niet kan voleindigen, alle die het zien hem beginnen te bespotten, zeggende, deze mens heeft begonnen te bouwen en heeft niet kunnen voleindigen. Of wat koning gaande naar de krijg om tegen een andere koning te slaan, zit hier niet eerst neder en beraadslaagt of hij machtig is met 10.000 te ontmoeten degene die met 20.000 tegen hem komt. Anderszins zendt hij gezanten uit, terwijl diegene nog verren is en begeert hetgeen tot vrede dient. Alzo dan een iegelijk van u, die niet verlaat alles wat hij heeft, die kan mijn discipel niet zijn. Het zout is goed, maar indien het zout smakeloos geworden is, waarmede zal het smakelijk gemaakt worden? Het is nog tot het land, nog tot de mesthoop bekwaam, en men werpt het weg, en wie oren heeft om te horen, die horen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons andermaal weer bij mekander gebracht om het geopende woord. O Heere, het geopende woord wat zo gesloten kan zijn, maar dat is niet de schuld van uw woord, dat is de schuld van ons hart. Maar gij zijt machtig om onze harten te openen voor uw woord, opdat we mochten verstaan wat de Geest tot ons te zeggen geeft ook deze avond. Want iedere predikatie, als die recht is naar het woord, is een sprake. En gij spreekt tot de gemeente door de prediking. Och Heere, mochten we er, zoals we hier bij mekander zitten, mochten we daar acht op slaan. Om te horen de woorden, kon het zijn de woorden des eeuwige levens. Heere, daar zitten we van nature niet om verlegen, maar maak er ons om verlegen. Opdat we acht zouden slaan op hetgeen, zoals Lydia acht sloeg op hetgeen Paulus predikte. En Heere, gij had haar hart geopend. En dat mens kwam met een gesloten hart. En gij hebt haar hart geopend, dat was nou het eeuwige wonder, Heere. Want gij maakt van doden levend. En van natuurlijke mensen maak gij bekeerde mensen. Niet in zichzelf, maar in u. En Heere, dat we ook deze avond onze harten geopend kregen. Om acht te slaan op hetgeen gij te zeggen heeft. En op hetgeen gij geschreven heeft laten optekenen door de inspiratie van uw lieve geest. Door de Bijbelschrijvers. Want dat woord zal eeuwig stand houden en blijft tot in der eeuwigheid. We kunnen niet buiten het woord omzalig worden. Dat is onmogelijk. We kunnen alleen maar op grond van uw woord zalig worden. Want het woord is het zaad der wedergeboorte. En Heere, mocht dat zaad in onze harten gezaaid worden. Opdat het op uw tijd in een wel toebereide aarde, opdat het op uw tijd de vruchten zou mogen voortbrengen van geloof en bekering. O lieve Heere, gij doet uw woord nog uitgaan, want uw huis moet vol worden. Dat hebt gij gezegd ook in dit hoofdstuk. En mochten we daartoe nog gebruikt worden, als een middel in uw hand, om ze te dwingen om in te gaan. Niet met menselijke dwang, niet met wettische dwang, maar met een heilige liefdesdwang. O Heere, en daartoe moeten we bekwaam gemaakt worden. Want Heere, wie is tot deze dingen bekwaam? Geen mens. Ook geen begenadigd mens. Alleen degene die gij bekwaam maakt. En lieve Heere, dat gij het zelf doet. Om uw ponden te vermeerderen. Want daardoor zal uw huis vol worden. Dat gij uw woord kwam te zegenen met kracht in de harten van degene. Ja, Heere, ga daartoe de rijen nog door. En raak ze aan met de kool van uw altaar. En maak zielen verlegen, omdat eeuwig blijvend getuigenis in Christus. Om het evangelie van vrije genade. Och, Heere, gij zijt nog dezelfde, al zijn de tijden nog zo duister. En dan is de kerk nog zo ver van zijn plek. Gij blijft dezelfde. Want gij zijt gisteren en heden dezelfde, ja tot in eeuwigheid. En lieve Heere, mochten we ons oor niet te luisteren leggen bij de duivel deze avond. Maar neem ons hart in door uw geest, die in al de waarheid leidt. Heere, gedenk uw gane getrouwe knechten. Voor zover ze er nog zijn, ze zijn er nog. Want gij zult ze hebben tot aan de voleinding der wereld. Elia dacht alleen overgebleven te zijn, maar gij had nog 7000 die de krievel Baal niet gebogen hebben. Heere, dat zult gij hebben tot de voleinding der wereld. Gij zult altijd uw kerk hebben. Maar mocht er nog eens glans op gelegd worden, o Heere. Opdat ze met een eenparige schouder dat evangelie van vrije genade zouden aanprijzen. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in. O lieve Heere, mocht gij die glans er nog eens opleggen. Ja, ook de broederliefde herstellen, opdat ze zouden zeggen, ziet hoe lief ze elkander hebben. O Heere, gij hebt zelf gezegd, ik wil dat ze één zijn, maar dan in de waarheid. En nooit ten koste van de waarheid. En Heere, onze ogen zijn op u geslagen om hulp of gunst te vragen, ook deze avond voor een ieder van ons persoonlijk. En mocht gij er geen één overslaan deze avond. Want Heere, als we overgeslagen worden, dat is onze eigen schuld. Dat is onze eigen schuld. En er is alle reden toe dat gij het doet, dat gij ons overslaat, dat gij ons voorbij loopt. Maar dat we nou eens als die melaatsen en die blinden, die om ontferming riepen en die werden en die door de menigte werden toegeroepen dat ze mond moesten houden, des te meer riepen, gij zonen Davids, ontferm u mijner. O lieve Heere, we zijn niet te melaats voor de Heere Jezus, maar we willen ons altijd beter voordoen. Wat zijn we toch ongelukkig. Dan mocht gij ons nog eens bekleden, om ontdekken dat we van de hoofdschedel tot de voetzool mee laat zijn en ons bedekken met die enige gerechtigheid die voor u geldt, met de mantel der gerechtigheid van Christus. Gedenk uw volk der Joden. Heere, we kunnen het niet laten om hen op te dragen of gij hen bekeren wil, uw eigen volk. En of gij premier Netanyahu wil aangorden met kracht uit de hoge, of die mag staan in het geloof. O lieve Heere, bekeer hem, ondersteun hem en schraag hem, als iedereen hem ook verlaat. Als zelfs de reformatorische media hem lafhartig verraadt. Ondersteun hem, Heere, want het is uw volk. Het volk der Joden, mocht gij ze bekeren. En dat ze de Christus der Schriften mochten kennen. En van hem getuigen, o Heere. De tijd dringt, maar gij weet uw tijd. En het komt ons niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Want zijn raad zal gelukkiglijk voortgaan door hem die hij daartoe verordineerd heeft, de Heer Jezus Christus. Gedenk ons deze avond. Zegen uw woord. Gedenk de weduwe en de wezen, de zieken. De zoveelerlei leed en beproefde. O Heere, in deze verleidelijke wereld. Die hebben wij erin gebracht. Maar dat de bede in ons hart mag zijn, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Geliefde, de tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Lucas 14. En daarvan de versen 16 tot en met 24, waar wij nogmaals lezen. Een zeker mens bereidde een groot avondmaal. Zo begon de Heer Jezus tegen dat Sanhedrin, in dat huis van die fariseeën. Een zeker mens bereidde een groot avondmaal en hij noodde er velen. En hij zond zijn dienstknecht uit ten ure des avondmaals om de genoden te zeggen, komt, want alle dingen zijn gereed. En zij begonnen alle zich eendrachtiglijk te onschuldigen. En de eerste zei tot hem, ik heb een akker gekocht en het is nodig dat ik uitga en hem bezie. En ik bid u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zei, ik heb 5 juk ossen gekocht en ik ga heen om die te beproeven. En ik bid u, houd u mij voor verontschuldigd. En een ander zei, ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En dezelfde dienstknecht weder gekomen zijn de boodschapte deze dingen zijn heer. En toen werd die heer des huizes toornig en zeide tot zijn dienstknecht, ga haastiglijk uit in de straten in der wijken der stad en breng de armen en verminkte en kreupelen en blinden hierin. En de dienstknecht zei de heer, het is geschied, gelijk gij bevolen hebt en nog is er plaats. En de heer zeide tot de dienstknecht, ga uit in de wegen en heggen en dwing ze in te gaan, opdat mijn huis vol worden. Want ik zeg jullie dat niemand van die mannen die genood waren, mijn avondmaal smaken zal. Tot zover het tekstgedeelte. Mijn geliefde, de gelijkenis van het grote avondmaal is in het huis van een fariseer, van een overste der fariseers uitgesproken. Christus was in dat huis genodigd om dat brood te eten, echter niet vanuit de christelijke gastvrijheid, maar met het oogmerk om Christus op zijn woorden te vangen. Ze namen hem waar, staat er, om hem waar te nemen, wat hij zou zeggen. Ja, de godsdienst legt dikwijls een gastvrijheid aan de dag met valse oogmerken om zich over de rug van een ander op te werken tot de geestelijke kastenstand van het refo-hindoeïsme. Sorry dat ik het zeg. Om naam en eer en aanzien te verwerven. En dat kunt u lezen in het 7e vers. En hij zeide tot de genoten een gelijkenis. Aanmerkende hoe zij de vooraanzittingen verkozen. Hoor je het? Dus ze verkozen de vooraanzittingen in de synagogen. En Christus was in het huis van de overste der fariseeën wel genodigd, maar met een sluwe bijbedoeling. Maar Christus heeft die nodiging, dat is opmerkelijk. Christus, hoewel die wist wat er in de mens was, hoewel die wist wat het oogmerk was, heeft Christus die uitnodiging niet afgeslagen. Want Christus ging de sluwe godsdienst niet uit de weg. Maar hij ging de confrontatie aan. Om hen te ontmaskeren aan hun veinzerij. En als de Heer Jezus daar in het huis zit van die fariseer, dan neemt hij een beeld van een bruiloftsfeest en tekent de bruiloftgasten, die zichzelf verhogen door de eerste plaats in te nemen. En door gelijk vooraan te zitten, dicht bij de bruid en de bruidegom. En dan wijst Christus de aanwezigen in dat huis erop dat degenen die zichzelf verhogen vernederd zullen worden. Met een geestelijke betekenis. En die zichzelf vernederen verhoogd zullen worden. En vervolgens wijst Christus de genodigden in dat huis erop wie zij in hun huis moeten nodigen als zij een maaltijd bereid hebben, namelijk de armen, de verminkten, de kreupelen, de blinden. Maar omdat de zulken niets hebben, om u te vergelden, zo zult gij zalig zijn. En het zal u vergolden worden, zo houdt Christus de aanwezigen voor. Maar dat was nu juist hetgeen de fariseeën niet deden, want de fariseeën nodigen alleen fariseeën. Want soort zoekt soort. Dat is geestelijk ook zo. Hè? De rijken zoeken de rijken. En de aanzienlijken zoeken de aanzienlijken. Dominees zoeken dominees. Ja, want ze zoeken allen het hunne en niet hetgeen van Christus is. En overal waar Christus het volk leerde, daar waren ook fariseeën en schrift- en wetgeleerden van de partij. En niet omdat ze hem zo gaarne horen, in tegendeel. Maar om hem op zijn woorden te wegen, hè, om op zijn woorden te vangen. Opdat zij hem zouden kunnen beschuldigen. En omdat de heren als machthebbende leerden, waren er ook wel eens fariseeën schijnbaar diep onder de indruk van Christus' woorden. En wilden hem daar schijnbare eer toe brengen om van het volk gezien te worden. Ja, want ze konden niks inbrengen tegen hetgeen Christus spreekt. En dan krijg je van die, dan krijg je van die meelopers en bijlopers. Hè. En in onze tekstversen lezen wij dat de overste der fariseeën Jezus in zijn huis nodigt om bij hem het middagmaal te houden in het gezelschap van zijn vrienden, fariseeën en schriftgeleerden. En die fariseeën die Jezus in zijn huis nodigt, die deed zich zeer beleefd en eerbiedwaardig voor, want er staat op een andere plaats, en dat kunt u lezen in Lucas 11, dat hij de Heere bad om bij hem het middagmaal te gebruiken. En wat een innemende hoffelijkheid en eerbiedwaardige gastvrijheid legt deze overste der fariseeën aan de dag. Met deze hoffelijke houding lijkt het alsof deze fariseeër geheel met Christus en zijn leer ingenomen is en daarmee instemt. En hij doet er dan ook alles aan om bij de Heer Jezus in het gevlei te komen. En daar had die man nou ook belang bij. Want de reputatie van Christus onder het volk was van dien aard dat hij wel een lofprijzing van Christus gebruiken kon. Ja. En in plaats van een lofprijzing, daar moet u nou eens op letten, want kijk, de Heere Jezus die liet zich niet onder de macht van anderen brengen. In plaats van dat die man een lofprijzing krijgt, wordt er met wee u van Christus aangezegd. Dus de verwachting van die man, dat was wel een beetje tegengevallen. Want in plaats van een lofprijzing krijgen de fariseeën, en dat kunt u ook weer lezen in Lucas 11, krijgen ze het wee u aangezegd. Krijgen ze het wee u van Christus te incasseren. Er wordt nooit over gepreekt. Nee, dat lijken mensen niet. Mensen liever van zegeningen horen, maar niet van wee u. En geliefde, die fariseeërs moeten we maar niet te ver zoeken. Hoor. Want die woont in ons eigen hart. Maar Christus heeft de fariseeërs niet ontzien. En met ongewone felheid heeft Christus de fariseeën meermalen in hun hemd gezet. In hun godsdienstige hemd. Fariseeën liepen met lange gewaden door de straten van Jeruzalem. Maar de Heere Jezus die rukte dat kleedje wel eens af. En in Lucas 11, waarvan een soort gelijke maaltijd gemeld wordt, verwijt Christus de aanwezige fariseeën het volgende. Nu gij fariseeën, gij reinigt het buitenste des drinkbekers en des schotels, maar het binnenste van u is vol van roof en boosheid. Ja, ik moet maar praktisch wezen. Stel dat als de Heer Jezus deze aanklacht is per e-mail, als ik het zo eens zeggen mag, aan de tegenwoordige gereformeerde kerkenraden zou verzenden, dan zou die volledig genegeerd worden. Men zou zijn aanklacht verwerpen als zijnde dwars tegen alle regelen der fatsoen in. Hoort u dat? Hoort u dat? De tegenwoordige godsdienst doet net of dat er geen fariseeën meer bestaan. Nou, de kerken zitten er vol van. En mijn hart zit er ook vol van. Maar geliefde, hoewel Gods kinderen de fariseeën inleven, heeft de Heer Jezus dit soort aanklachten. Nu gij fariseeërs, gij reinigt het buitenste des drinkbekers en de schotels, maar het binnenste van u is vol van roof en boosheid. Dit soort aanklachten heeft Christus nooit zijn discipelen geweten. En die leven de fariseeën in. En die zichzelf veroordelen, worden niet veroordeeld. En die zichzelf verdoemen, worden vrijgesproken. En het feit dat de fariseeër in ons aller hart leeft, wil dus niet zeggen dat Gods volk monddood gemaakt wordt, omdat zij inleven de grootste zondaren te zijn. Ja, dat is de godsdienst van vandaag. Hè? Dan zeggen ze, ja, je bent toch ook niet beter? Met andere woorden, hou je mond maar. Dat is altijd een remedie. Maar Elia moest naar Ahab om hem aan te zeggen dat hij een broeder Israëls was. En Elia in zichzelf was die ook niet beter. Geliefde, Gods ware geroepen knechten hebben een last. En toen Petrus op de Pinksterdag stond te preken, was Petrus kwijt, want die stond volledig aan de kant van God. Petrus had niks meer met Simon Petrus te maken, of het nou een zonder was of niet. Hij moest Gods raad verkondigen. Ja, ook de duivel die neemt gaarne op zijn lippen dat de fariseeër in ons aller hart leeft met het doel om Gods volk de mond te snoeren. Hè? Ja, maar zijn listen zijn me niet onbekend. Maar Christus liet zijn mond niet snoeren door dit soort vrome praat. En zo de herder zo zijn volk en knechten. En het verwijt dat Christus valt. Het verwijt van Christus valt bij een der aanwezige wetgeleerden zodanig in zijn vrome vlees. Dat hij de Heere Jezus zwaar beledigt als die is. In de rede valt. En hem beschuldigt een smader en een kwaadspreker te zijn. Weet je wat die fariseeën zegt? Meester, als gij deze dingen zegt, zo doet gij ons smaadheid aan. Weet je wat hij eigenlijk zegt, die fariseeër? Hij zegt, Christus, u tast de gezalfde van God aan. Ik kreeg pas nog zo'n e-mail. Van zo'n vrome fariseeër. En die stellen dat de zondebestraffing, die stellen ze, die vereenzelvigen ze met wat er in Samuel staat, dat hij de gezalfde des Heren aantast. Hè? David zegt, ik tast de gezalfde des Heren niet aan. Ja, maar er waren er wel die dat deden. Maar dat is hier niet in sprake. En die wetgeleerde die was zwaar beledigd. Hij zegt, als gij deze dingen zegt hij tot Christus, zo doet gij ook ons smaadheid aan. De wetgeleerde zegt eigenlijk tot Christus, u mag niet oordelen. Want u hebt zelf gezegd, oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Ja. Die wetgeleerde die zweerde bij de wet van Mozes. Hè? En die beschuldigde de zonen gods dat hij zondigt tegen het gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Er is nog niks veranderd toe. Dat gebruiken de huichelaars altijd. Als men op Gods woord Jacob zijn zonden aanzegt. Dan zeggen ze rustig, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En het verkondigen van de last des Heren wordt met dit gebod vereenzelvigd. Mijn geliefde, u ziet dat de eigenwillige godsdienst Die neemt altijd de wet van Mozes ter hand om degene die die Bijbels oordelen te veroordelen door het gebod. En zo probeert die wetgeleerde, die zwaar beledigde wetgeleerde, Christus te veroordelen met zijn eigen woorden. Terwijl de Heer Jezus het woord, de Farizeeërs. De Heer Jezus die oordeelt een Bijbels oordeel. En hij veroordeelt ze ook. Christus laat, want kijk, de kerk is geroepen om te oordelen. Dan zeggen ze, u mag niet oordelen, maar weet je, dat wordt zo niet bedoeld. Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt, dat betekent oordeelt niet valselijk. Maar de kerk is wel degelijk geroepen om te oordelen. Niet in plaats van God. Niet om over harten te oordelen. Maar wel om de geesten te wegen of ze het God zijn. Dat is een goddelijke roeping. Christus laat zich niet door die zwaar beledigde wetgeleerde de les lezen. Integendeel, Christus leest die wetgeleerde de les en trapt hem dubbel hard op zijn vrome tenen. Weet je wat hij terug zegt, Christus? Hij zegt, wee ook u wetgeleerde, want gij belast de mensen met lasten zwaar om te dragen. En zelf raak gij die lasten niet met een vinger aan. Dus u ziet, men heeft in onze dagen een karikatuur gemaakt van Christus. Hè? En van de meest gereformeerde kansels wordt Christus voorgesteld als een soort humanist. Want dit soort teksten wat Christus hier preekt, wordt nooit over gepreekt. Nooit. Ik heb het ook nog nooit gehoord. En dan maken ze van Christus een soort humanist, ja, die bij elke beschuldiging zijn mond hield. Maar zo is het niet. Een Christus die iedereen over de bol aait en elke zonde bedekt met de mantel der liefde. Nou, maar die voorstelling, dat is een valse Christusprediking, zal ik u vertellen. Dat is niet de Christus der Schriften. Als het over de ere Gods ging, heb Christus nooit gezwegen. Nooit. Want hij is de leeuw uit Juda's stam. Hij is ook het lam Gods. Dat de zonde de wereld wegdraagt. Dus geliefde, en met name volk des Heren, laat u zich nooit onder de macht van dit soort bedriegers brengen. En laat uw mond nooit door dit soort kerkelijke diplomatieke toneelspelers snoeren. Nooit. Gods ware volk en knechten mogen zich nooit onder de macht van anderen laten brengen. Door het zwijgen ertoe te doen bij een of andere heersende zonde of noem maar op. Als het gaat over de tucht. Als er op grond van Gods woord gesproken moet worden, dan moet er gesproken worden. Kun je nagaan in welke tijd dat we leven. Het hele refeldom, dat zwijgt als het graf. Dat is geen teken van Gods vruchten. Integendeel. Dat is een zeer kwalijk teken. Een teken dat de dood heerst. Maar in onze dagen kijkt men elkaar liever naar de ogen, hè, de eer van elkander aannemend. Ja, daar is heel in. Ja. En de heersende dwalingen en de dode dogma's, het wetticisme en het gereformatoriseerde antinomianisme worden er eerder onderschreven en geleerd als bestreden. En dat komt, geliefde, omdat het kerkelijke kader elkaar naar de mond praat ten koste van de waarheid van het evangelie. Maar die veinzerij wordt door Christus in alle tegenwoordigheid aan de kaak gesteld. En hier in het huis van de overste der Farizeeën stelt Christus het Sanhedrin in staat van beschuldiging, omdat zij niet wilden ingaan door de deur der schapen en anderen daarin verhinderden. En de gelijkenis die Christus hiertoe gebruikt, dat is de gelijkenis van het grote avondmaal. En in de gelijkenis van het grote avondmaal toont Christus ons in de eerste plaats dat er vele belijders het koninkrijk Gods groot schijnen te achten. Maar dat zij alle een verontschuldiging blijken te hebben en weigeren om in te gaan. Ja, moet ik het uitleggen? Moet toch duidelijk zijn, hè? Allemaal van die opgepoofde godsdiensten, dat gaat zondags de kerken. Ja. Maar ze weigeren in te gaan. En in de tweede plaats toont Christus ons wie er uiteindelijk gedwongen worden om in te gaan. Omdat ze daartoe uitverkoren en geroepen zijn. Dus de gelijkenis van het grote avondmaal, dat staat in het kader van hetgeen Christus gezegd heeft in Matteüs 22, vers 14. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. In dat kader staat deze gelijkenis. En ten overstaan van de aanwezige fariseeën in dat huis en schriftgeleerden en wetgeleerden, dan steekt de Christus, om het zo eens te zeggen, van wal. Hij loopt niet weg, nee. Hij gaat de confrontatie aan. En dat doet hij op een goddelijke wijze. Een zeker mens bereidde een groot avondmaal en hij noodde er velen. Maar toen voelde die fariseeën zo'n nattigheid, hè. Want die overste van die fariseeën, ja, had een groot avondmaal bereid en hij had er velen genodigd. En zoals men in het vroege oosten wel gewoon was om na de tarweoogst een groot avondmaal te bereiden, neemt Christus dit praktische voorbeeld ter hand om reizigers op de brede en de smalle weg in hun werkelijke hoedanigheid te illustreren. En de fariseeërs met dit onderscheid te confronteren. Tegenwoordig zeggen ze, je moet alleen maar preken wat het is. Ja, dan versmelt vanzelf hetgeen wat het niet is. Dat lijkt heel vroom, hè? Dat lijkt heel vroom. Maar het is een valse remedie. Christus heeft altijd de tegenstellingen gepreekt. Altijd. Verschijnen zijn, altijd. Wij hebben zowel de these als de antithese te preken. En zoals we bij een bruiloft gewend zijn om uitnodigingen te versturen aan familie, vrienden en bekenden, voor zover je die er nog hebt in deze tijd. En zo worden ook door de prediking van het evangelie van vrije genade velen genodigd om te komen tot de bruiloft des lams. Velen geroepen. Velen worden geroepen. Maar weinigen zijn er uitverkoren om in te gaan in de bruiloft des lams. Je wordt echter niet uitverkoren omdat je geroepen bent. Omdat je geroepen wordt. Nee, als je uitverkoren bent, dan ben je ook geroepen. Want van die roeping is de doop een teken en zegel. En degene die hun doop verwerpen door eigen schuld, die behoren niet tot de uitverkorenen. Dat zijn de verworpenen. En want die in Christus zijn, die in Christus geroepen zijn, die moeten komen en die zullen komen. En zoals de verloren zoon tot zijn vader kwam. Dat is een eenzijdig godswerk. Zalig zijn zij die geroepen worden. Nee, zijn. Tot de bruiloft des lams. Want die zijn van eeuwigheid. En die zijn van eeuwigheid geroepen. Dus deze gelijkenis handelt ook over de uitverkiezing. Dat is tegenwoordig een heel verdacht woord. Als je over de uitverkiezing hebt, dan zeggen ze, oh, dat is allemaal voorwaardelijk. Maar de uitverkiezing, dat is een troost voor Gods volk. Hoor. Want weet je, stel je voor dat er geen uitverkiezing was. Dan zouden we uit de genade kunnen vallen. Dat is onmogelijk. Omdat er een uitverkiezing is. En over de uitverkiezing wordt weinig of niet gepreekt. Maar de Bijbel is één ontvouwing van de raadsbesluiten Gods. Tot troost van de levende kerk. Kijk, de uitverkiezing mag nooit eenzijdig benadrukt worden in het kader van de roeping. Want God weet immers feilloos wie hij uitverkoren heeft. En degenen die uitverkoren zijn, die zullen zeker toegebracht worden. Omdat ze van eeuwigheid in Christus geroepen zijn. En die worden ook, en die roeping, die wordt in de tijd toegepast. Want die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Dus God maakt het getal der uitverkorenen echter niet aan zijn knechten bekend, maar heeft hen de last van de evangelieprediking opgelegd. De nodiging gaat uit en komt tot elke hoorde des woords. Dat is geen verontschuldiging. Hè? Je kunt nooit zeggen, nou tot mij is die nodiging nooit gekomen. Evangelie van vrije genade dient namelijk onomwonden verkondigd te worden aan alle creaturen zonder onderscheid, beginnende bij Jeruzalem. Moet je eerst bij de heidenen beginnen. Dat is altijd de orde. Eerst de Jeruzalem. En de Joden is eerst het evangelie gepreekt. Christus is tot het zijne gekomen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen, maar verworpen. Christus is geslagen in het huis van zijn liefhebbers. De zonen zijn de moeder gedroegen zich als vreemden en hebben hem onteerd. En hij was onbekend voor zijn familieverwanten. Ongeëerd, onbekend, onbemind. En onder hen had Christus nog schutsgeer, nog schutsheer, nog behoeder. Hij was een worm en geen man. Veracht en de onwaardigste onder de mensen. Waarom? De ijver van Gods huis had hem verteerd. En de ere des vaders was hem zo lief, dat hij zich ter dood toe liet vernederen. En de kinderen des koninkrijks hebben hem niet geacht, maar veracht. Dat geldt niet alleen de Joden, maar ook de gevestigde kerk in onze dagen. Hij heeft het massaal laten afweten. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Er is een oordeel over ons uitgestort. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Want voor de man van smarten is er geen plaats in geen enkele kerk. En er is er ook geen plaats voor een verloren zondaar. Een enkele dominee is soms nog ernstig bewogen met het lot van verloren zielen. En de zulke vermanen het volk soms nog getrouw, maar doorgaans zonder resultaat. Weet je waarom? De dollarkoorts heeft het kerkvolk bevangen. Dat zeg ik niet. Dat wordt ons in deze gelijkenis verkondigd. Christus zegt dat onze situatie is zoals die bij de Joden was tot op de huidige dag. De westerse kerken lopen over van de vormendienst. Ieder heeft zijn eigen geloof. En niemand heeft iemand nodig. En op geestelijk gebied is de verwijdering in mijn eigen kerk zo groot geworden dat er van een hart tot hart gesprek over God en goddelijke zaken nauwelijks misspraken kan zijn. In de kerk heb ik bijna geen klankbord. Veel meer onder hoeren en tollenaars. En de massa gaat op in de reformatorische business, die door de gelijknamige media wordt vergoddelijkt, als je de advertenties ziet. En of die business nu binnen of buiten de kerk plaatsvindt, is de duivel om het even. Maar God zal er even wel het mes in zetten, namelijk het zwaard zijns monds. Ja, in mijn vorige gemeente hadden we 3 avondmaalstafels, maar de gemeenschap der heiligen, die ontbrak er zo goed als geheel. De geest is gaan wijken door allerlei kerkpolitiek en het verraad aan de ware bevinding. Het schoppen tegen Gods volk. En het heulen met de godsdienst. Gods ware kinderen hebben meer gemeenschap vanuit haar hoofd met de triomferende kerk dan met de strijdende kerk. Omdat de leden van de strijdende kerk zeer zeldzaam zijn geworden in onze dagen. Vele van Gods kinderen leven in de eenzaamheid. Dat is niet slecht. Dat is wel een gebrek. En de meest rechtzinnige ambtsdragers zijn kleurenblind als het gaat, als het erover gaat hoe Christus eruit ziet. Mooi huisbezoek doen. Ik heb wel eens een ouderling gevraagd. Nou heb je het aan mij gevraagd. En nou heb ik het verteld. Maar vertel er nou zelf eens wat van. Ja, toen zat hij met zijn mond gesloten. Maar Christus is blank en rood. En hij draagt de banier boven 10.000. En als ik u een raad mag geven, volk van God, ga nooit twisten over een kleur met degene die geestelijk kleurenblind zijn. Mooi nooit doen. En door schade en schande oefent de Heer zijn kerk te strijden door het geloof. En wacht totdat de geest je drijft. Hè? Trek nooit je eigen zwaard. Maar strijd door het zwaard van Christus, of ze het horen willen of niet. En als de Heilige Geest je daartoe verwaardigt, namelijk om eens een ogenblik van de grootheid en de beminnelijkheid van Christus te getuigen voor een verloren zondaar, hè, met de vinger op je eigen borst, dan kijkt het gros belijders je aan of dat je van de maan komt. Maar wees ook daarvan niet bewogen, alsof u iets vreemds overkwamen. Houd u mannelijk, sta vast. Ik kom er meer en meer achter dat het merendeel belijders de beschouwing voor de toepassing houden. In de meest rechtzinnige prediking ontbreekt namelijk de noodzakelijkheid van de ware toepassing van het heil in Christus. Dat is geen wiskunde. Maar wat zal het einde nu van de reis zijn, geliefde, als jij je altijd maar erbij gerekend hebt met een beschouwing? Wat zal dat zijn? Deze gelijkenis is er niet onduidelijk over. Zeg nu niet dat je het niet weet. He, want je weet ook dat je eigen aan de snelheid moet houden. He, zoals de verkeersborden aangeven. Doe je dat niet, dan moet je ook niet zeuren over een bekeuring. God heeft ons eerst tijds, om het zomaar eens te zeggen, een verkeersbord gegeven. Deze. Ten dagen schedaven eet zult voor de dood sterven. En we hebben gegeten. Dus we hebben toch die drievoudige dood toch eerlijk verdiend. Waarom strijdt u daar nou tegen? Dat God zo barmhartig is dat hij het evangelie van vrije genade onbewimpeld in zijn woord geopenbaard heeft. Dat zou ons toch wel zodanig moeten vernederen dat we heden op zo'n grote zaligheid acht zouden moeten slaan. Maar weet u waarmee het gros belijder zich tegenwoordig indekt? Om de boot van zich af te houden. Ze zeggen, u moet het wat lieflijker zeggen. Daar zouden we wel acht op slaan. Ja. Nou, voor de een beter grof en voor de andere te scherp. En het maakt volgens zeggen veel uit wie het zegt. Anderen schuiven mij in de schoenen dat ik het evangelie van vrije genade veel te ruim voorstelt. Want zo zeggen ze, het zal zomaar niet gaan. Dus geliefde, de kinderen des koninkrijks zijn eendrachtig in hun verontschuldigingen. Maar geen mens heeft het recht om onbekeerd te zijn. En weet u wat het gros rechtzinnige beleider zegt? Bekering is een eenzijdig godswerk, komt niks van de mens bij. Ja, je staat er soms versteld van. Hoe rechtzinnig mensen kunnen praten, maar ondertussen kunnen ze wel dezelfde blijven. He, je kunt op de fluit spelen voor een danser, de donder van de wet over hen laten razen, maar voor de een weet te licht en voor de ander te zwaar. En liefst moet je zo gemoedelijk mogelijk praten, zodat de mensen voor zichzelf een gunstige toepassing kunnen maken. En dan houd je de kerk in het midden en dan is iedereen vrij om de Bijbel in te vullen naar eigen goeddunken. Ja, en toen Christus zo gemoedelijk preekte in de synagoge, toen hoorden de mensen hem gaarne. Dat aangename, dat gaat er eens koek in. Gaarne. Maar toen die begon te separeren tussen schijn en zijn, toen wilden ze van de stijlte te pletter gooien. En weet je wat Paulus zegt? Als je nou zo preekt om de mensen te behagen, dan ben je een vervloeking. Paulus zegt, ik ben niet gekomen om mensen te behagen, maar om God te behagen. Ik heb geen evangelie naar de mens, zegt Paulus. En deze gelijkenis levert het bewijs, het is voor de mens. Juist, voor de mens. Maar deze gelijkenis levert het bewijs dat de kinderen des koninkrijks juist verharden onder de meest lieflijke nodiging. Dan zeggen ze, u moet het wat lieflijker zeggen. Nou, deze gelijkenis bewijst dat de kinderen des koninkrijks zich verharden onder de meest lieflijke nodiging. Nee, geliefde, de vijandschap zet zich niet af tegen de manier van preken, maar tegen de waarheid zelf. Hoort u het? Tegen de waarheid zelf. Het is altijd tegen de waarheid. Dat Gods ware getuigen worden aangevallen op de manier waarop zij preken. Hè, dat ze veel te radicaal zijn en veel te scherp zijn. Maar dat is een dekmantel om de vijandschap tegen de waarheid te bedekken. Ja, sentimentele preken die gaan er als koek in. Als een dominee maar een beetje huilt op de preekstoel. En een stel welmenende aanbiedingen doet. Dan kan de gemeente weer opgelucht naar huis. Hè? Want ja, de dominee die meende het toch zo ernstig. En God zal toch al die bewogenheid niet voorbij zien. Dus dat soort mensen, dat soort beleiders gaat naar huis met een bewogen dominee. Maar dat God in Christus in zichzelf bewogen is, dat laat de kerk maar zo koud. En we zien dat duidelijk in deze gelijkenis als de Heer zijn dienstknecht uitzendt om degene die genodigd zijn toe te roepen dat ze moeten komen. Omdat alle dingen voor het avondmaal gereed zijn. En God de Vader zond Christus naar de aarde om de kinderen des koninkrijks met zijn lijden en sterven te verkondigen dat alle dingen gereed en volbracht zijn. Want de zaligheid is klaar voor uitgewerkte zondaar. De verzoening is een feit. Het moet toegepast worden. En door het geloof aangenomen worden. Jazeker. Nou, wie worden er nou genodigd? Velen staat er, hè? Wie zijn die velen? He, dat zijn degenen die weigeren in te gaan. Dat is ook apart. Want stel dat je nu eens niemand op je bruiloft komt. He. Je hebt veel uitnodigingen gestuurd. Allemaal kaarten geschreven. En er komt niemand op je bruiloft. Zou toch een belediging zijn? Je zou toch al die mensen die je uitgenodigd hebt enkele reis Siberië geven? Als het in je vlees valt. Dan zit je met al die kostelijke, al die schalen met kostelijke spijzen. Komt geen mens. Je laat toch al dat eten niet bederven. Dan kun je maar beter de achterbuurt uitnodigen. De kinderen des koninkrijks worden vet gemest met godsdienst tot de dag der slachting. Ik lees namelijk dat in deze gelijkenis dat degene die een officiële uitnodiging ontvangen hadden zich eendrachtig begonnen te verontschuldigen. En de eerste zei tot die dienstknecht, ik heb een akker gekocht en het is nodig dat ik uitga en hem bezie. En ik bid u, houdt u mij voor verontschuldigd. Ja, dus die man, dat was een akkerbouwer, een akkerboer. En hij had er een stuk land bij gekocht, om zijn omzet te verhogen. Want hoe groter je boerderij, hoe beter je naam, hoe meer land, des te meer koeien. En des te meer melk, en des te meer dollars, des te grotere lening kun je bij de bank afsluiten. Om nog meer land te kopen, nog grotere schuren te bouwen. Maar deze akkerboer die kreeg te verstaan dat het avondmaal gereed was. En die dienstknecht vermaande hem op de uitnodiging in te gaan. Maar die boer die weigerde beslist. Hij zegt... Ik heb nou geen tijd, ik moet echt die akker bezien. En naar de geestelijke betekenis van deze gelijkenis was zijn onlangs aangekochte akker in zijn ogen belangrijker dan zijn eeuwige belangen. Hè? Een paar hectare zwarte grond achtte hij van meer waarde als zijn onsterfelijke ziel. Nou, Ledeboer die had het anders geleerd. Weet je wat Ledeboer zei? Hij was een groot grondbezitter. Hij zegt één kus van Jezus' mond. Is mij meer waard dan al die zwarte grond. Maar dat die akkerboer met zijn verontschuldiging de Heer des Huizes zo zwaar beledigde, dat liet hem koud. Want hij moest en hij zou zijn nieuwe akker bezien. Daarvoor moest alles wijken. He, zijn nieuwe akker nam al zijn aandacht in beslag, want het land moest geploegd worden, het zaad gezaaid. En als alles naar wens verliep, stond er een nieuwe boerderij voor hem in het verschiet. Mensen, wat ben je rampzalig als je geld en goederen je afhouden van het ene nodige. Wat ben je dan rampzalig? En menige rechtzinnige beleider moet het nog afleggen tegen de rijke jongeling, want die jongeling verdiende geen cent zwart, moet je echt niet denken hoor. Hij deed geen vlieg kwaad, onderhield de geboden als de meest nauwgezette fariseer, terwijl het reformatorische volksdeel de business als nummer 1 in het vaandel heeft, zoals deze akkerboer bezig was te doen. En de belangen van het koninkrijk Gods schijnt een aangelegenheid te zijn voor de zondag in onze dagen. Zondags willen er velen wel, dan zie je ze gaan. Ik heb het te veel om gewoond, dan zie je ze gaan in rijen. En dan willen ze onder de prediking zitten. En voor zover we nog over een Bijbelse prediking kunnen spreken. En maar door de week wenst het gras verder geen gezeur. Want de zaak moet draaien en daarvoor moet alles wijken. De varkens moeten vreten, het hooi moet van het land. Ja. En met deze landbouwer liet niet alleen blijken geen tijd te hebben voor de dingen van Gods koninkrijk. Hij bidt zelfs de dienstknecht om hem voor verontschuldigd te houden. Hij bidt het. Hij zegt alsjeblieft. Please. Ja, de kinderen des koninkrijks gaan biddende verloren. Maar er was ook nog een ander mens, hè, aan wie deze dienstknecht de uitnodiging van de Heer des Huizes overbracht. En ook die man begon zich te verontschuldigen. Ja, dat was ook zo'n agrariër. Had net 5 juk ossen gekocht. Toch geen investering die je onbeproefd kan laten staan. Hè? Renteloos kunt laten voortbestaan. Kan je niet doen. Hij zegt, er staat niet dat hij 5 ossen gekocht had. Maar 5 koppels. Hè? 5 juk, dat zijn 5 koppels. Dus 5 koppels van 4 ossen. 1 koppel. Dus 4. 5 x 4. 20 koeien. Nou, 20 koeien laat je niet droog staan. Dat spul moet melk opleveren. En ik kan me voorstellen dat die man zich blind staarde op zijn kersvers aangekochte hagen. Hij zal die dienstknecht wel toegeroepen hebben, kijk nu eens naar die dikbillen van Osseman. Is dat niet een rijk bezit? Nee, ik heb vanavond geen tijd voor het avondmaal hoor. Ik bid u, houdt u mij voor verontschuldigd. Ja, het witte melkgoud was in zijn ogen veel meer waard dan het genadegoud. Terwijl het door het vuur gelouterd en beproefd wordt. Genadegoud is een gepaste munt in de ogen gods. Maar had er geen belang bij. Hè? Zijn nieuwe ossen stonden al te loeien om gemolken te worden. Dus hij had reden genoeg, zo dacht hij, om geen tijd te verbeuzelen met zaken waarmee de mens pas te maken krijgt als die sterven moet. Ja, zo wordt er geredeneerd. Zo kijken de kinderen des koninkrijks doorgaans tegen hun eeuwige belangen aan. En maar uitstellen. Maar geliefde, van uitstel komt afstel. En tenslotte was er nog een man die zich ook verontschuldigde, omdat hij een vrouw getrouwd heeft. En zijn vrouw was nummer 1. Daar leefde hij voor en dat was zijn afgod. Maar je zou maar getrouwd wezen om getrouwd te zijn. Dan ben je ook te beklagen. Denk erom hoor, een goede vrouw is van de Heer, denk erom. Maar in een godvrezend huwelijk staat de vrouw niet nummer 1. Ook de man niet. Christus, onze wettige man is Christus, volk des Heren. En in het vervolg van dit schriftgedeelte, en dat is daarom opmerkelijk, dat Christus zegt in vers 26, indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja ook zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Het is opmerkelijk dat het ook in hetzelfde hoofdstuk staat. Hoeveel ware discipelen zou Christus overhouden als deze stoetsteen uit vers 26 eens aangelegd werd? Moet eerlijk zijn. Je hebt van die veel predikers om, tenminste, dat moet er dan voor predikers doorgaan, die het komen tot Christus drijven als zijnde zaligmakend. Maar Christus verbindt hier een waarachtig en vleesverterend kenmerk aan het ware discipelschap. Weet u wat er aan het komen tot Christus verbonden is? Je bloedverwanten haten om Christus wil. U zegt haten? Ja, en dat is geen vrucht van onzaken, want haten wil hier niet zeggen, dat wil hier zeggen, afzien van alle die ons lief en dierbaar zijn. Afzien. Dat is geen vleeselijke haten, maar afzien. En neem er zodanig afstand van dat het de gemeenschap tussen God en uw ziel niet verhindert. Er kan geen vleeselijke liefde, geen natuurlijke liefde zelfs in de weg staan tussen de liefde van Christus en zijn bruid. Maar zou ik iets wat zeggen, gemeente, voordat de mens alles verlaat om Christus wil, dan is zijn vlees genoegzaam geroosterd boven de hel. Ja, dat is enkel liefde van God hoor. Want een iegelijk die hij lief heeft, kastijdt hij. Want anders loopt Gods volk ook als een mol in haar akker te vroeten. En dan beproeven ze ook liever 5 jukossen dan de wil des vaders te doen. En dan lopen ze ook liever hun vrouw achterna om haar op haar wenken te bedienen. Als dat ze lust hebben om de Heere te vrezen. Geliefde, pronk toch nooit met je vrouw. Want die afgoderij komt Gods volk duur te staan. Dat zien we met Salomo. Onderhand 900 vrouwen had in zijn huis. Maar dat wil niet zeggen dat we onze vrouw natuurlijk niet lief moeten hebben, juist wel. Maar weet je wat Christus zegt? Die zijn vrouw lief heeft boven mij, die is mij eens niet waardig. He, God is jaloers op zijn eer, hij duldt geen afgoden nevens hem. He, ook niet bij zijn volk hoor. Maar we zitten er doorgaans vol van. Maar de Heere beproeft zijn volk in de liefde en dan komt het er vroeg of laat uit. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb boven al mijn medegenoten. Is het niet waar? Maar voordat Petrus tot deze belijdenis kwam, toen zat hij zo'n beetje op de rand van de hel. Ja, hij was er dwars doorheen gegaan. Want met meer ruimte is Gods volk doorgaans niet vertrouwd. En als je denkt dat het vlees je wel vertrouwd is, dan heb je geen ontdekking hoor. Dan weet je nergens van. Van de Poel zegt, als Gods volk op de sterfbed legt en God zou ze loslaten, dan zou ze weer als een varken terugkeren naar de wenteling in het slijt. Geloof je het niet? Dan weet je er niks van. Als de mens niet wordt die in Adam is geworden, dan ziet hij meer waarde in akkers, ossen en vrouwen dan in het koninkrijk van Christus. Dus geliefde, de maaltijd was gereed, maar niemand kwam. Nou, al de genoten zaten in het werkhuis, hè, want daar waren akkers, koeien en vrouwen. En de mens mag toch wel wat vertier hebben in het leven. Ja, we zitten liever bij de duivel aan tafel, geliefde, dan het gebroken brood uit de handen van Christus te ontvangen. En weet je wat de wettige erfgenamen in het werkhuis zeggen tegen Gods knechten? Die in naam van de meester hun ter bruiloft nodigen. Weet je wat ze zeggen? Deze reden is hard. Wie kan dezelfde horen? En de zaligheid is wel uit de Joden geliefde. Maar in het merendeel heeft God geen welgevallen gehad. We zullen er eerst eens een versje van zien. En wel van de 146ste psalm. Psalm 146. Nou, van de versen 5, 2 versjes, organist. De versen 5 en 6. Het is de Heer die het recht der armen en der verdrukte gelden doet, hoor je het? Die uit liefderijk erbarmen, hongerigen mildelijk voedt. Die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. Het 5e en 6e vers van de 146ste psalm. geliefden en waren op dat avondmaal schalen met kostelijk voedsel genoeg, maar geen hongerig en geen dorstige om het om niet te gebruiken. Op de markt van vrije genade is doorgaans weinig of niks te verhandelen, want er zijn nauwelijks wettige afnemers. En de kinderen des koninkrijks laten het afweten en verkopen hun eerst geboorterecht voor een appel en een ei. Net als Ezo. Ezo verkocht liever zijn geboorterecht voor een schotel linzenmoes dan Gods zegen om niet in ontvangst te nemen. En Jacob, die toch maar het kind van de belofte was, die moest die zegen zo nodig stelen, omdat hij God nog voor geen cent vertrouwde. U zegt, is dat Gods volk? Ja, dat is Gods volk op ter slecht. Maar zou het nog beter dan Ezo op zijn best? Want om de zegeningen alsnog te beërven, zocht Ezo de plaats des berouws met tranen, maar kon die niet vinden. Gods volk komt er niet door haar gedrag. Kom je niet door je gedrag, hoor. Nee. Maar uit vrije gunst die eeuwig God bewoog. Dat avondmaal was gereed, maar die genoot waren kwamen niet opdagen. Nou, daar zit je dan met al dat appelgebak en met die roomsoes en met al die opengebroken flessen advocaat. De zeven zou je baard inlopen. En kunt u het verstaan dat die heer des huizes, ziende dat er geen genode gasten gekomen waren, zeer toornig werd? Dat was een belediging. Om die uitnodiging af te slaan. En de Heer zeide tot die dienstknecht, gaat haastiglijk uit in de straten en wijken der stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hierin. Ja, als de verbondszegen veracht wordt, geliefd, dan wordt de verbondswraak van kracht. Hè? Dat hebben we bij de Joden gezien. Ze hebben Christus bloed over zichzelf en hun kinderen uitgeroepen en ze hebben het gekregen. Nou, als Gods verbondsvolk zo zwaar gestraft is geworden, wat staat dan de gevestigde kerk nog te wachten? Ze doen net of God veranderd is in onze dagen. Dat is echt niet waar, hoor. Ook in de uitvoering van de verbondswraak is God nog dezelfde. En als de kinderen des koninkrijks de Heer van het koninkrijk verwerpen, wat staat dan het dorre hout te wachten? Ik heb geen enkele hoop meer voor de gevestigde kerk. Want dat bevestigt deze gelijkenis. En dan bedoel ik de kerk met een kleine k, dat zult u begrijpen. Weet je waar ik gegronde hoop voor heb? Voor de armen, de verminkten, de kreupelen en de blinden in de holen en spelonken de wereld. Daar ik hoop voor. En in het laatste der dagen zal de Heere er nog vele uit de goot van de wereld halen. Uit de bordelen, uit de kroegen, uit de vuilnisbakken en de achterbuurten van de wereld. Want de oudste zonen worden genodigd, maar die weigeren om in te gaan. En weet je wat God dan doet? Dan krijgt hij haast om de kinderen der duisternis tot zijn kinderen te adopteren. Nou, voor de prijs hoeft God het niet te laten met eerbied gesproken, want die voldoet wel voor 1000 werelden. Bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden en is genoegzaam voor wel 1000 werelden. Maar degene die God lief heeft, die worden geliefd met een eeuwige liefde. En om die liefde te kunnen uitlaten in de harten van verloren zondaren, dan was de prijs van Christus bloed noodzakelijk. Gods volk wordt niet zalig omdat zij zalig wil worden, maar omdat God het wil. Maar Gods volk is niet van de beste soorten. Weet je wie het zijn? Armen, verminkten, kreupelen en blinden. Door de zonde. Arm vanwege de zonde. Verminkt door de zonde. Kreupel door de zonde. Blind door de zonde. Dwaas door de zonde. Onedel door de zonde. Maar geliefd, het onedele, het dwaze, hetgeen niets is, dat heeft God uitverkoren. Kunt u dat verstaan, geliefde? Ik kan er met mijn verstand niet bij. Wat heb God bewogen om met eerbied gesproken zo'n ongeregeld zootje te verkiezen boven al die geleerde en bekeerde en bestudeerde beleiders in onze dagen? Ik zou het niet gedaan hebben. Omdat ik van nature maar aanzien wat voor ogen is. Maar God ziet het hart aan. Niet het hart van zijn volk. Hij ziet het hart van Christus aan. Die bewogen is met het lot van verloren zondaren. En als God, met eerbied gesproken, het bloedende hart van Christus aanziet, hè, dat hart dat bruist van de liefde tot het recht Gods, en in dat recht tot verloren zondaren, dan gaat God de Vader met eerbied gesproken overstag, en dan heeft hij zich gewonnen. En dan zegt hij, mijn zoon, mijn dierbare zoon, eis van mij. En ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel, en het einde der aarde tot uw bezitting. Want het dierbaar bloed van Christus doet God storend teniet. Als God het bloed ziet van het geslachte lam aan de deurposten van uw hart, dan is de hitte van zijn gramschap geblust in de toepassing. Dus voor Christus, je kunt er niet te slecht voor wezen, wel te goed. Je kunt er niet te arm voor wezen, wel te rijk. Je kunt er niet te verminkt voor wezen, wel te volmaakt. In eigen ogen. Je kunt er ook niet te kreupel voor wezen, wel te vlot. Ja. En je kunt er ook niet te blind voor wezen. Voor Christus kun je niet te blind wezen. Wel te wijs en wel te bekeerd. Dat moet je dan meebrengen, geliefde. Alleen je verdoemenis, meer niet. Die dienstknecht ging op het bevel van zijn meester uit in de straten der stad om diegene te nodigen die niet meer hadden dan vloek en verdoemenis. U zegt, dat is mij te gemakkelijk. Ja, dat komt omdat u meer in uw zak hebt dan alleen uw verdoemenis, mijn beste. Je kan nog een paar keurige vouwen in je broek hebben. Maar dat is voor God onaanvaardbaar. Als u met het lam alleen niet tevreden bent, zal de toren van datzelfde lam u treffen. En geliefde, kus de zoon. Opdat hij niet toorne en u op de weg vergaat, als zijn toorn maar een weinig zal ontbranden. U zegt, ik wil wel komen, maar ik gevoel niet dat ik de eeuwige dood verdiend heb. Nou, of u het voelt of niet verdiend, hebt u het de eeuwige dood, bedoel ik. Zolang u buiten Christus bent, rust de toorn van God op u. Of u het voelt of niet, of u het gelooft of niet, het is een feit. U zegt wel te willen komen, maar kijk maar uit dat u niet komt met de gewilligheid van de rijke jongeling. Want dan loopt het slecht met u af. Die rijke jongeling viel voor de voeten van Christus neer. Dat leek allemaal heel godzalig en vroom. Maar tenslotte ging hij bedroefd heen omdat hij vele goederen had. En daarvan geen afstand kon en wilde doen om Christus wil. En om die reden, geliefde, vind ik al die vrije evangelische aanbiedingen zonder de bediening van de wet zielsmisleidend. Omdat daarmee de gewillige mens in beweging gezet wordt. Buiten de gewilligheid van Christus. En om zo tot Christus te gaan, dat is dodelijk. Nou goed, hoor ik de koningin Esther zeggen, als ik dan omkomen, dan kom ik om. Maar ik zal tot de koning gaan. Dat was tegen de wet in. Maar dat mens, dat had zo'n grote nood op de ziel. Er zouden miljoenen zielen stonden er op het spel. Als ik dan omkom, dan kom ik om tegen de wet in. Mijn geliefde, als u tot de koning der koningen gaat in uw Adamshoedanigheid, waartoe Esther verwaardigd werd in het natuurlijke, dan zal hij u niet afwijzen. Koningin Esther werd koningin af en een voorwerp voor vrije genade, geest. Maar Christus is geen Sinterklaas die alle begerige mensen zijn genade schenkt. Hij maakt de zijne eerst heilwaardig, zodat ze weten en erkennen dat zij de dood verdiend hebben. Ja, u zegt, moet ik het daarop afwachten? Arme ziel, ik wilde wel dat u op Christus wachten kon, totdat hij u genadig zij. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Hij zal gewisselijk komen. Wij komen niet, hij komt. Hij is gekomen om zijn volk te richten, om vrije genade te verheerlijken. Kijk, wachten, dat staat niet in het woordenboek van de doe-het-zelf-religie. Die mensen willen wat doen. Hè? Die willen het aannemen, die willen geloven. Ja, maar wat gedaan moest worden, is reeds gedaan. Daar kan geen werkheilig beginseltje bij. Vrije genade is niet gratis. Het is onbetaalbaar. En daarom kunt u het om niet verkrijgen aan de voet van het kruis, als een te dood veroordeelde. En dan zult u ook de noodzakelijke plaatsbekleding van Christus verstaan. Als u daarvan niks weet van de plaatsbekleding van Christus, dan weet u ook niet wat genade is. Hij is in onze plaats gaan staan. Hij heeft niet alleen de prijs betaald, Christus, die nodig was om de toren van God te stillen. Weet je wat hij ook gezegd heeft tegen God de Vader? Met eerbied gesproken. Vader, ik heb gegeten, reken mij ook de straf toe. Christus heeft de straf naar zich toe gehaald. Waarom liet Christus zich tussen de misdadigers kruisen? Omdat hij voor de zulke gekomen is. En alleen voor de zulke. Christus heeft zich geen sterfwet veroorloofd tussen een godzalig gezelschap. Nee, hij is met de misdadigers gerekend. Hij heeft zichzelf een plaats bij God ontzegd, opdat arme, verminkte, kreupele, blinde een plaats zou hebben aan zijn tafel en in het vaderhuis. Dus geliefd, als er nou van een gezelschap sprake is, en het zijn geen misdadigers in de inleving, dan is het allemaal vrome godsdiensten. Want Christus, die liet zich hangen tussen de misdadigers. Hij is met de misdadigers gerekend. Hij is onder de misdadigers. Hij is de grootste misdadiger in de toerekening geworden. Opdat misdadigers zouden worden vrijgesproken van schuld en straf. Is dat nou geen nameloos ruim evangelie, vrienden? En de dienstknecht zei de Heer, het is geschied gelijk gij bevolen hebt en nog is er plaats. Nog is er plaats. Wat een dierbaar evangelie, geliefde. Nog is er plaats voor goddelozen, voor hopelozen en voor genadelozen. Voor de dood veroordeelden. U zegt, is er dan voor een verworpeling, als ik ben nog plaats, voor mij die niet verder kan komen dan een erfwachter van de hel? Ja. Er is ruimte genoeg voor erfwachters van de hel. Want in Christus is er bij God een eeuwige ruimte. Een eeuwige zee van liefde, van onmetelijke ruimte, van barmhartigheid. Een oceaan van bloed. Een heelal van vaderlijke ontferming. Voor de zulke die de hel waardig zijn. En voor de zulke die geen enkele hoop meer hebben op zaligheid, omdat ze zoveel kwaad tegen zoveel goeds hebben bedreven. Hoort hier het evangelie, Christus. Als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Wie wordt er hier eigenlijk uitgesloten? De brave Hendrikken. Die sluiten zichzelf uit. Maar goddeloos hoef je niet te worden. Dat zijn we, stuk voor stuk. Maar er zijn er weinigen die het geloven dat ze het zijn. Vele geroepen, weinigen uitverkoren. Waarom? Omdat er weinigen geloven dat ze de goddelozen zijn. God. Daar zit altijd op vast, geliefde. We wilt er altijd nog maar iets meebrengen, al was het maar een traan. Maar de Heer kan daar niks van gebruiken. Maar goddelozen worden met God verzoend. En zolang we niet geloven wie we van nature zijn, dan zullen we Christus door ongeloof verwerpen. Al zeggen we met de mond, ik heb hem aangenomen. Dan zullen we Christus door ongeloof blijven verwerpen. Dan doet het evangelie geen kracht. Dat is niet de schuld van het evangelie, dat is onze eigen schuld. Als we het koningschap van Christus over ons hardnekkig blijven afwijzen, Dan zal dat verdoemelijke ongeloof ons voor eeuwig schuldig stellen voor de rechterstoel van Christus. Er is voor ongeloof geen excuus. En er is een volk op aarde die krijgen te doen met de macht van het ongeloof. Maar dat wordt wel schuld voor God. Maar daartoe is Christus gekomen om de macht van het ongeloof te breken. Maar God zal hoeren en tollenaren zijn eeuwige ontferming in Christus tonen en openbaren. Want zijn huis moet vol worden. En dan wordt die dienstknecht wordt gedwongen. Dwing ze om in te gaan. Gaat uit in de heggen en de wegen en heggen. En dwing hen om in te komen. Opdat mijn huis wordt vol worden. Ze zullen komen. Door het goddelijk licht geleid. Om te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Ja, er wordt in onze dagen veel over Gods wil gesproken. Namelijk om die te doen met dankbaarheid. Maar weet u wat Gods wil is? Weet u dat? Ik zal het u zeggen. Ga uit in de wegen en heggen, volk van God. En dwing ze om in te komen. Opdat mijn huis vol wordt. En dat huis zal volkomen. Want ze zullen komen. Tot goddelijk licht geleid. Uit alle talen en volken en naties. Te melden het heil. Van zijn gerechtigheid en grote daden. En nou laat de Heer die boodschap van vrije genade nog uitgaan en klinken. Om in weerwil van alle vijandschap verloren zondaren te trekken tot zijn wonderbaar licht. U zegt, hoe kom ik er aan? Ja, dat heil is niet te koop. En ook niet in de uitverkoop. Het is ook niet gratis verkrijgbaar. Maar omdat het onbetaalbaar is, kunt u het verkrijgen om niet. Ik verkondig u heden een volkomen zaligmaker voor een volkomen verloren zondaar. Een gewillige zaligmaker voor een onwillige zondaar. Een bloedende zaligmaker voor bloeddorstige monsters. Een opgestane zaligmaker voor gevallen ademieten. Een zaligmakende zaligmaker voor helwaardige en rampzaligen. Want er is zaligheid voor rampzaligen. Hoop voor hopelozen. Vrije genade voor genadelozen en gerechtigheid voor criminelen. Komt herwaarts tot Gods heiligdom. Laat u zaligen, laat u met God verzoenen. Wie slecht is, keren zich herwaarts. En leggen zijn hoofd op het blok in de aanvaarding van zijn welverdiende straf. Maar geliefde, in ons oordeel is Christus onder het recht Gods verloren gegaan. Want de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En al het volk zeggen amen. Amen. O Heere, wat heb gij het toch ruim en onmetelijk wijd in uw woord geopenbaard. Dat er zaligheid is voor rampzaligen. En vrije genade voor degenen die nooit meer zalig kunnen worden. Daar heb gij uw leven voor gegeven, o lieve Heer Jezus. En Heere, we willen het van nature niet hebben. Maar gij maakt uzelf zo dierbaar voor een verloren zondaar. Dat ze door de deur naar binnen vallen. En dat ze mogen eten. De blind, de kreupel, de verminkt. Gewassen en gereinigd in uw dierbaar bloed. Om te mogen eten. Aan de bruiloft des lams. Om verzadigd te worden met uw goddelijk beeld. En daartoe nodig gij nog dode honden en grote beesten. En Mephibozet werd als een dode hond werd hij gedragen als koningstafel. Om daar gedurig de lekkernijen van de koning te eten. O Heere, wat zouden we nou nog te raden gaan. Bij de godsdiensten, bij de wereld, bij ons eigen bedorven vlees. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Verheerlijk uw naam en kracht. En verbreid uw koninkrijk nog onder ons. Verheerlijk uw werk in Christus. Onder onze kinderen. Onder onze kleinkinderen. Onder onze geburen. En onder onze familieleden. En die daar verre staan, zoveel als gij de toeroepen zal. Om Jezus wil alleen. Amen. We zingen tot slot, geliefde, van de 89ste psalm, daarvan de versen 19 en 20. Psalm 89, vers 19 Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. En gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt, waarmee elk machtig volk mijn bang gemoed doorsnijdt. Het zijn de versen 19 en 20 van de 89ste psalm.
Thank you.
de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij alle de eer. Amen.